Welkom luisteraars in Amsterdam en de wijde omstreken bij het programma Het DNA van Amsterdam, waarin wij ook het komende uur de ziel van Amsterdam, van de hoofdstad van Nederland, gaan blootleggen of in ieder geval een poging gaan doen om deze te gaan ontdekken. We hebben natuurlijk weer een aantal rubrieken en we hebben uiteraard ook Amsterdamse muziek. En het zal u niet verbazen dat ik dit keer heb gekozen voor alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. Maar daarover straks meer. Ik ga u even voorstellen aan de medewerkers van deze uitzending. Dat is onder meer de illustre Bert van Galen.
Goedemiddag, luisteraar.
Ja, goedemiddag. Welkom, jongeman. Hij gaat de rubriek vullen, de verhalen van Van Galen. Ik weet niet hoeveel hij er heeft, maar hij heeft in ieder geval genoeg. En achter de knoppen zit Wim Vinju. En dat geeft mij altijd een zeer behagelijk en vertrouwd gevoel, want dan weet ik zeker dat het allemaal goed komt. Goed, het DNA van Amsterdam gaat uiteraard ook over 750 jaar Amsterdam. Daarvoor is dit programma eigenlijk bedoeld. En dat zal ook blijken uit het grote interview wat wij vandaag hebben met Ahmed Polat. Ahmed Polat is de voorzitter van de stichting Amsterdam 750 jaar. En hij gaat ons vertellen wat hij allemaal van plan is met het jubileumjaar. Maar daarover straks meer. We hebben natuurlijk ook de Amsterdammer van de week. En ik heb in dit geval gekozen voor Adèle Bloemendaal. Daarover straks meer. Een cabaretier die nu toch enigszins in de vergetelheid is geraakt. En het is nu maar de vraag of zij in het rijtje van onvergetelijke Amsterdammers terechtkomt. Want dat bepaalt uiteraard uiteindelijk het publiek om op al die namen te gaan stemmen. Maar daarover straks ook wat meer. Eerst maar eens even een muziekje om in de stemming te komen wat dat betreft. En de keuze is voor het eerste nummer gevallen op de onvergetelijke Benny Nijman. En ik heb het al gezegd, het nummer heet Amsterdam.
In Amsterdam zijn mooie gevels door palen hier en daar gestut, die achterlichte avondnevels heel langzaamaan zijn ingedut. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst, schijnt er in neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Schijnt er in neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Als in de Amsterdamse grachten een boot met vuil wordt weggesleurd uit de Jordaan zijn jammerklachten, want het is met haar bijna gebeurd. En zomers komen de toeristen, een kerk verdwijnt voor een hotel. Kapitalisten, vandalisten spelen een monopoliespel. Kapitalisten, vandalisten spelen hun monopoliespel. Ook Amsterdam krijgt al een metro, net als Parijs en Rotterdam, waardoor de homo, bi en hetero zich efficiënt verplaatsen kan. Als in de oude afbraakwijken alle verzet gebroken is, verrijzen grijze nieuwe buitenwijken een eigen tijdse erfenis. Verrijzen grijze nieuwe buitenwijken een eigen tijdse erfenis. Door Amsterdam stroomt traag de Amstel en aan de kade staat een man met op zijn rug de zware ransel van een mislukte zakenman. Voor hem is starend in het water de Amstel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een brottheater van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg. De stad is eigenlijk een brottheater van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg. In Amsterdam, daar gaat het goede vaak met het kwade hand in hand. Men leeft in weelde en armoede, men leeft bewust naar rang en stand. En hoog in zijn ivoren toren leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt telkens weer furoren, ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt telkens weer furoor. Ze blijft het vrijheidsfenomeen.
Dat was Benny Nijman. Weliswaar geen Amsterdammer, want hij is geboren in Maastricht. Heeft lang in Brabant gewoond, maar heeft hier in ieder geval op de academie gezeten, toch?
Ja. Kom even, je zegt Brabant, ja? Maar hij is opgegroeid in Maastricht. En toen in zijn puberteit is hij in Brabant en via de opleiding kwam hij in Amsterdam terecht.
Oh, okay.
En de man is maar 56 jaar oud geworden.
Helaas, buitengewoon sympathieke man.
Absoluut, absoluut.
Nou, zoals mijn moeder al zei, de goeie gaan het eerst.
Ja, maar dan zou het, daar zitten wij hier met z'n drieën. Dan is eigenlijk wat wel heel persoonlijk dan, hè?
Dus, daar gaan we het nu niet over hebben.
Laten we dat, daar een ander programma van nemen.
Hij wordt in ieder geval geen Amsterdammer van de week. Dat is duidelijk. Ik had al gezegd dat is in deze uitzending Adelle Bloemendaal. Kom ik zo op terug. Maar herinner jij je nog dat we het vorige week hebben gehad over Hilterman?
Ja, meester
G.B.J. Hilterman. G.B.J. Hilterman.
Geboren in Argentinië, in Buenos Aires.
Die aanvankelijk genomineerd was als Amsterdammer van de week. Maar toen zei ik al, we hebben hem gecanceld. Want we moeten natuurlijk streng zijn. Ik bedoel, iemand met een reputatie die enigszins besmet is, die komt niet door de ballotage.
Nee, even voor de luisteraar, waarom is de man besmet?
Nou, ik had het de vorige keer erover dat hij nogal een wild, amoureus leven heeft geleid. Nou,
is dat geen... Dat is toch juist, daar zou ik zeggen,
Hij moet
naar de top 10.
Begrijp ik, dat begrijp ik. Maar er is meer. Ja. Want ik heb het eens even opgezocht. Ja, je moet natuurlijk wel van goede huizen komen, wil je zoiets beweren. Maar hij flirtte als J. den Uyl, moet je nagaan, in de jaren 30 kortstondig met het nationaal socialisme. En dan wordt het listig. Ja. En Hilterman ging daar tot diep in de oorlog mee door. En het bleef niet bij een flirt, want na de oorlog heeft hij zijn eigen geschiedenis herschreven. En we zijn met ons allen in het beeld van onkreukbaarheid getuind. Dat hij van zichzelf heeft neergezet. Ik heb het allemaal van internet hoor. Ja. En dat blijkt namelijk uit de nieuwe pil van Mariette Wolff, Het geheim van de Telegraaf. Uit een brief van Hilterman aan de VNJ uit januari 1941 blijkt zonneklaar hoezeer hij de komst van de Duitsers omarmt. Mijn opvattingen van den nieuwe tijd dateren van de jaren voor 9 mei en het verlangen naar een krachtiger, heroischer mens, naar een forschere levenshouding en niet ontsproken aan de mentaliteit van een inwoner van bezet gebied, quote van de heer Hilterman. Dus dat was ook een reden om te zeggen, nou, die schrappen we uit de lijst. Heb je begrip voor?
Dan heeft hij wel geluk gehad dat ze daar bij de Elsevier en de AVRO nooit iets van hebben opgestoken of gemerkt.
Nee.
Of dat daar nooit iemand over hem geklikt heeft. Want tijdens zijn leven zijn dit soort verhalen nooit genoemd. Maar ja, als dat later uitkomt en het blijkt te kloppen, ja... wij moeten natuurlijk,
ook
met Amsterdam 750, moeten we toch bepaalde regels
eerbiedigen. En er komen natuurlijk heel veel voor in aanmerking.
Ja, ja.
Hilterman gaat, nog even dit. Na de oorlog verdoezelde Hilterman niet alleen zijn aanvankelijke liefde voor de Duitse bezetting. Hij zette zichzelf in zijn drie memoires ook neer als een heldhaftige journalist die altijd al geweten had dat de nazi's niet deugden. Dus dan ben je nou ook nog een hypocriet. Over de doden niets dan goeds, maar in dit geval moesten we dat toch even toevoegen. En dan gaan we nu over naar Adelle Maria Hameetman. En dat is de echte naam van Adelle Bloemendaal. En aan die naam is gekomen omdat ze met iemand was getrouwd die Bloemendaal heette. Ze is geboren in Amsterdam, uiteraard, 11 januari 1933. En ook in januari, zij 10 dagen later, in 2017, overleden. Ze was natuurlijk een onvergetelijke cabaretier en zangeres. En ja, als je haar biografie leest, ja, dat is een heel verhaal. Heb jij haar gekend?
Ik heb het leuke is, zij woonde bij de, als je de Bijenkorf hebt, aan de overkant heb je een heel smal steekje.
Ja?
En daar zit een heel klein viswinkeltje van een zekere Rob.
Ah.
En het viswinkeltje van Rob, dat is 's ochtends om 5:30 al open. En dat wordt dan om 5:30 bezocht door mensen die letterlijk zijn doorgezakt de hele nacht. En mensen die heel vroeg moeten werken, bijvoorbeeld krantenbezorgers
ja.
en taxichauffeurs. Nou, Adelle Bloemendaal heeft jarenlang daarboven gewoond. En die kwam altijd met een behoorlijke slok op, daar heb ik het over de jaren 80. Kwam ze daar en het was daar een zeer gezien persoon. Ze was ook soms in gezelschap van Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp.
Nou, dan ben je
toen
goed
de tijd de komieke. Alhoewel, Rijk de Gooier was, als hij dronken was, ook nou niet altijd bepaald de meest pacifistisch ingestelde persoon. Want die was toch ook nogal dat hij al snel boos kon worden en een klap uitdelen.
Er is net een biografie over hem verschenen. En daarin staat dat hij toen bij de Kring werd geweigerd, hè, dus de kunstenaarssociëteit, regelde hij een zo'n kettingzaag. En heeft daarmee de deur geforceerd. Over agressief gesproken. Nou,
dus Rijk de Gooier komt ook niet
in aanmerking als Amsterdammer. Ja, helaas, ik vond het een leuke man. Maar
een schitterende man. En ook een man met een... Je hebt het over oorlogsverleden. Wat ik bij Rijk de Gooier altijd zo prachtig vond. Dat die had er altijd een enorme hekel aan als mensen over de oorlogsjaren gingen fantaseren. En bij hem is het echt zo geweest dat hij was op een gegeven moment met een vriendje en hij wou avontuur. En toen konden ze dus, als ze was in 1943, als ze de linkse weg waren opgegaan, hadden ze getekend voor de Duitsers. Gingen ze naar de rechterkant, 1944 was het, dan konden ze het water overzwemmen en daar waren al de geallieerden, ja, het zuiden van Nederland bevrijd.
De Waal, ja.
En toen hebben ze eigenlijk het lot laten beslissen. Dus helemaal geen geklets van ideologie, of we waren hele gewone jongens die van niks wisten. Dus het lot heeft ons op het goede plek gehouden.
Ik dacht dat wij het over Adelle hadden.
Ja, oh ja. Nou, maar Rijk de Gooier komen later. Maar over Adelle Bloemendaal, dat was een fantastische vrouw. Kon ook heel veel. Alleen haar grote minpunt was haar drankverslaving.
Ja.
Want zij heeft dus heel vaak gehad dat ze bij producties dachten van ja, Adelle als artieste, geweldig. Alleen komt ze wel opdagen met de repetities.
Ja, ze werd in ieder geval door velen gezien als een vrijgevochten vrouw.
Absoluut.
Als een comedienne die vrijwel alle facetten van het theatervak beheerste.
Brecht,
en ze
Brecht
stond bekend om haar schaterlach. Ze haar nasale stemgeluid en haar correcte dictie.
Ja. En waar zij ook bekend om was,
ja,
zij is getrouwd geweest met Donald Jones. Ja. In die tijd mocht je nog zeggen een neger. Dat zei hij zelf ook, maar in die tijd was dat heel gewoon. Die zijn toen getrouwd geweest. Daar is een heleboel publiciteit over geweest. En dat was toen, dat kan je nou niet meer voorstellen, maar dat was toen de tijd zo bijzonder. En die twee, dat huwelijk is al heel snel gestrand. Maar het leuke is, ze hebben tot de dood met elkaar contact gehouden.
Ja, en in 1963 kregen zij één zoon.
John, de latere
John
brandweerman.
Ja.
Dus,
en inderdaad, ze had een hoofdrol in de weekendshow van de AVRO met Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier.
En het werk van Brecht heeft ze gezongen en dat schijnt heel moeilijk te zijn. Bertolt Brecht, die heeft allemaal liederen, is heel zwaar maatschappelijk georiënteerd.
Ja.
Maar dat zijn niet liedjes die je zomaar eventjes meezingt.
Nou, complimenten voor Adelle Bloemendaal. Of zij in die top 40 van onvergetelijke Amsterdammers terechtkomt.
Ik denk dat ze alweer een beetje vergeten is.
Dat weet ik niet, want dat is aan het publiek. Want die kan later stemmen op genomineerden. Maar goed, we hebben er in ieder geval genomineerd. En we gaan nu naar haar luisteren. Want ik had het al eerder gezegd. We hebben dit keer vrijwel alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. En ook Adelle Maria Hameetman, oftewel Adelle Bloemendaal, heeft zo'n nummer opgenomen. Hier komt ze.
Aan de Amstel en het IJ is de beschaving lang voorbij. Daar wordt iemand die niet waakt voor 20 gulden koud gemaakt. Een eerlijk mens wordt weggehoond, waarmee dat zeer de moeite loont. Waar men schiet en stelt en knalt en al maar banken overvalt. Waar geen kassier meer uitbetaalt als je geen trekker overhaalt. In heel het mensdom zit de klad, daar in de stad, daar in de grote stad.
Amsterdam.
Waar niemand bidt en niemand werkt, waar men de verslaving sterkt. Daar zijn kindertjes van 6 nooit met hun hoofd meer bij de les. Vergeet een potlood, pen en gum, beneveld door de opium. Ikzelf hou ook wel van een shot en mijn priknald is al wat. Maar ik vind het glad verkeerd als men peuterspuiten leert. Het hele onderwijs ligt plat daar in de stad,
daar in de grote stad. Men is dolgedraaid in mal door zedelloosheid en verval. Men trekt in rucht en masturbeert als men niet schuiner nog marcheert. Open en blot midden op straat, je glibbert voort over het zaad. Meisjes van drie zijn veel gevraagd, amper drie zijn ze geen maagd. Dan maken mannen goede sier met een heroïne hoer van vier. Het zijn het beesten, weet u dat, daar in de stad, daar in de grote stad. Stampijn, rumoer, krakeel en dikwijls wordt het mij te veel. Doch je blijft op parel aan het ei. Je bent de mooiste stad voor mij. Ik heb je lief, dat is het rare. Ondanks duizenden bezwaren. En ik wed dat ik je nog bezing. Als ik van die oude wester spring. Dat ik van louter geestdrift druip. Als ik in de Herengracht verzuip. Voor mij op aard geen groter schat dan deze stad. Dan deze grote stad.
Amsterdam, Amsterdam.
Gestolen. Hey shit. Oh Amsterdam, Amsterdam. Het was daar voor iemand te spuiten. Amsterdam, Amsterdam. Oh Amsterdam, oh Albert. Twee pils graag. Oh Amsterdam, Amsterdam. Wat een dronken dorp.
Dictie hier zit het in ieder geval dik in orde. Zeker wat het Amsterdamse accent betreft, Adele Bloemendaal. We hebben er even aan de vergetelheid ontrukt. En terecht, want als je toch ziet wat die mevrouw allemaal heeft gedaan. Het is wel een tijd geleden. In 1969 kreeg ze haar eigen televisieshow. De Adele Bloemendaal Show onder regie van Rob Tauber. Er zat natuurlijk een rol in verschillende televisieseries. Waaronder het schaap met de vijf poten, onvergetelijk.
Nou, die man met die mooie snor.
Ja, precies.
Hoe heet die nou?
Geen idee, maar...
Eli Asser.
Ja, die schreef het, Citroentje met suiker, dat ik dit nog maar meemaken. Staat er in films op. In de Vlaamse pot zat ze ook nog. En in de films schitterde zij in Naakt over de schutting en op de Hollandse Tour. Met Wim Sonneveld. Tot zover Adele Bloemendaal. En het is aan de luisteraar om te bepalen later of zij in de galerij van de Groten van Amsterdam in het kader van Amsterdam 750 jaar terechtkomt. Ik had het u aangekondigd en beloofd. We hebben een interview met Ahmed Polat. De grote man achter het jubileumjaar. En ik zou zeggen, laten we maar even horen wat hij te vertellen heeft. Want dan hoef ik niet in herhaling te vallen. Het woord is aan Ahmed Polat. En wij praten met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. We zitten hier in het zonnetje, in het zonnehuis, op het zonneplein. Zonniger kan bijna niet, denk ik.
Heerlijk dit.
En heeft het jubileumjaar ook zonnige vooruitzichten. Wat jou betreft.
Ja.
Oftewel, hoe ver zijn we? Want je bent nu ongeveer een half jaar bezig.
Ja, iets meer dan een half jaar ben ik nu betrokken bij de Stichting Amsterdam 750. En zoals je al zegt, we zitten hier op dit prachtige plein in Noord. En dat is ook een van de dingen die wij vanuit de stichting actief zijn gaan doen. Om echt in de stadsdelen, in de buurt, in wijken, met bewoners in gesprek te komen. En om dan ook hier echt te gaan zitten. Dus we reizen de komende 2-3 jaar door de stad heen. We blijven nu eventjes hier. Uh-huh. En we hebben een subsidieregeling voor de stadsdelen. We hebben net Oost en Weesp gehad. En we zijn nu werken we toe naar Nieuw-West en West. Mm-hmm. Daarna komen de andere stadsdelen weer aan de beurt. Maar dat is heel veel praktische informatie.
Nou ja, kun je al iets vertellen over wat er uit Oost tevoorschijn is gekomen?
Nou, heel veel. Ik denk dat we 24 prachtige projecten op dit moment aan het behandelen zijn. Dus dat is natuurlijk jammer voor dit gesprek. Ik kan er alleen maar over zeggen dat we in een korte tijd echt zien dat mensen enorm betrokken zijn bij hun, in dit geval stadsdeel Oost en Weesp, maar gewoon met de stad in het algemeen. En dat de kwaliteit van de aanvragen en de ideeën die mensen hebben om zelf de viering vorm te geven, daarbij hun netwerk en hun buurtbewoners en gemeenschap te betrekken. Ja, dat is gewoon, daar kan je echt wel heel, daar word je heel blij van. Of in uw woorden, zonnig. Dan zie ik het wel zonnig voor me. Ja, ja.
Wordt het een volksfeest?
Wordt het een volksfeest? Ja, ik krijg daar gelijk heel veel beelden bij. Ik ben een beeldmaker ook, hè?
Ja, maar ik moet je nog even introduceren, want je is ook niet zomaar iemand. Maar je bent fotograaf des Vaderlands geweest in 2015.
Klopt.
Hebt gepubliceerd in niet de geringste bladen. Harper's Bazaar, New York Times, Rolling Stone.
Ja, Paris Match.
Precies, dat is wat de Belgen zeggen, een aardige palmares. Ja. En je bent creatief directeur, je bent heel creatief.
Ja, ja.
Wat voor beelden krijg je dan bij het volksfeest?
Nou ja, kijk, ik kom zelf uit een heel klein dorpje in Brabant. En ik moest heel erg denken aan destijds Koninginnedag. Hè? Dus voor mij was Beatrix natuurlijk de koningin in die tijd. En dan vierde je dat met je buurt, met je omgeving. Er hoorde muziek bij, er hoorde spelen bij, er hoorde activiteiten bij, er hoorde hobby's bij. En iedereen werd daar wel in gezien en gehoord. Nou, we zijn nu in mijn verhaal 30 jaar verder. En heel veel van die dingen, sommige zijn gewoon verdwenen, sommige zijn veranderd. En toch denk ik dat we met elkaar daar weer behoefte aan hebben om met elkaar iets te vieren. En ik denk dat we ook weer op zoek zijn naar bepaalde tradities. Dingen die we altijd misschien wel in onze jeugd gehad hebben, die even verdwenen zijn, maar die ook wel weer terug kunnen komen. Dus dit is natuurlijk het perfecte moment. 750 jaar Amsterdam, 2025, daar kunnen we met elkaar naartoe werken. Ja. En dan zie je ook dat mensen vanuit die herinneringen, belevingen, verhalen uit het verleden, dingen die ze gehoord hebben, maar ook bijvoorbeeld nieuwe verhalen. Amsterdammers met ook een niet-westers achtergrond die weer andere tradities meenemen. Ook die geven we de ruimte om die tradities te laten landen in deze mooie stad. Uh-huh. En dat vind ik natuurlijk fantastisch om dat vanuit de stichting mogelijk te kunnen maken.
Ja. Ja. Is het ook een soort antwoord op de huidige polarisatie en gentrificatie? Dat soort
dat is wel
ontwikkelingen?
Ik kan hem persoonlijk beantwoorden. Ik ben met mijn werk al vanaf, u zei net, fotograaf des Vaderlands. Wat houdt het nou in? Ja, ik ben altijd met hele sociaal-maatschappelijke thema's bezig. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar, kunnen wij vanuit het werk wat we doen, of dat nou cultureel is, vanuit de kunstvormen, of dat nou vanuit onderwijs is, maar kunnen wij sociaal-maatschappelijke impact maken? En precies zoals u ook benoemde net, die polarisatie tegengaan. Want we zijn anders. Ja, we hebben verschillende meningen en ideeën. Maar ik ben wel zo, ik heb het altijd geleerd van, heb respect voor die verschillende meningen en blijf naar elkaar luisteren en probeer altijd het gesprek met elkaar te blijven voeren. Want als dat verdwijnt, dan verdwijnt de samenleving. En dat is heel raar om te zeggen. Ik heb het verschillende landen mee mogen maken. Dat kan je niet voorstellen wat dat met je doet. Als je een land uit elkaar ziet rukken en dat je mensen die eigenlijk familie zijn van elkaar tegen elkaar ziet vechten. Nou, dat is vreselijk. Hmm. Dat wil je niet. Dus ik doe er alles aan op elk moment van de dag om daar in ieder geval een bijdrage te leveren om nou ja, de positieve kanten toe te werken.
Ja, klinkt prachtig natuurlijk. Ja. Hoe breng je dat in de praktijk? Dat lijkt me niet zo makkelijk.
Nee, dat is, en het is ook geen, hocus pocus. Het is eigenlijk, of het is ook niet heel zweverig hoe ik erin sta, is eigenlijk heel pragmatisch.
Ja.
Mensen willen gehoord worden, willen gezien worden, hebben uitdagingen elke dag weer. Nou, we kunnen ze allemaal opnoemen,
ja.
Maar we hebben net de energiecrisis waar we ook middenin zitten. Klimaatveranderingen, deze tijd van het jaar. Ik zit nu midden in het zonnetje. Het is heerlijk,
ja.
Fantastisch.
Maar,
een beetje een raar moment van het jaar. Je ziet gewoon dat we met deze veranderingen en deze transities, daar blijven we in zitten. Dus we kunnen niet meer afgaan op van hoe het was. Dit is de werkelijkheid en hoe gaan we dit met elkaar oplossen of hoe gaan we dit met elkaar tegemoet?
Hmm.
Ja, en in je eentje doe je niks.
Nee, dat is duidelijk. De subsidieaanvraag voor Oost is nu achter de rug. Zit daar een soort rode draad in wat betreft die initiatieven?
Ja, heel veel mensen willen echt samenwerken met elkaar. Je merkt ook gewoon dat heel veel projecten ook gaan over ontmoeting. En dat is natuurlijk en fysieke ontmoetingen.
Er is behoefte aan.
Oh, dat is echt zo duidelijk. Ik bedoel, het is nogal logisch misschien wel na 2 jaar COVID. Heel veel mensen die elkaar op afstand hebben moeten zien of juist niet meer hebben kunnen zien. En ik weet niet hoe, als ik eens naar mezelf kijk, maar hoe we erin staan. Ja, ik moest wel weer wennen.
Ja.
En nog steeds, ik zei het laatst ook nog wel eens, fotograferen toevallig hier in Amsterdam. Ik zeg, ja, ik heb jarenlang contact gehad met mensen om te fotograferen, maar het is toch voor mij ook weer verzoeken hoe ik dat doe.
Hm.
En dus hebben we behoefte van om met elkaar weer opnieuw die sociale afspraken te maken. Hè, langs misschien de vorm van een spel, of met elkaar een verhaal onderzoeken in een wijk wat in de geschiedenis ligt. Of met elkaar gewoon heel simpel weer heerlijk aan een mooie tafel gaan eten. Met goede gesprekken erbij.
Ja.
Dus daar zie je wel heel veel dingen in terugkomen. En tegelijkertijd zie je weer hele innovatieve verhalen. Mensen die dingen bedenken die we dachten van, oh, maar dat hebben we toch al. Maar dan daar toch weer net een draai aan geven.
Ja, ja. Een twist.
Een twist. En dan denk je van, nou, dat is ook wel heel erg innovatief.
Ja, ja.
En er horen nieuwe media-ideeën bij. Dus verhalen die normaliter misschien in een museum zouden hangen, die nu opeens in de publieke ruimte terechtkomen. Of sporten in combinatie met sociale ontmoetingen. Daar krijg je heel veel plezier van als je dat allemaal ziet en leest.
Ja. Even een vraagje over die subsidies. Waarom gaat dat in fase van stadsdelen? Want als ik nu in Oost woon, ben ik te laat. En ik heb een prachtig idee.
Ja. Dus sowieso is niemand te laat, want er komt nog een hele grote eindronde voor de hele stad.
Okay.
Ja, dus dat wees gerust.
Gelukkig maar.
Ja, maar we hebben wel gezegd van hoe groter de organisatie, hoe meer geld er bij ons blijft hangen en niet in de stad terechtkomt. Dus de organisatie is lean and mean, zeggen we dan.
Ja, ja.
Heel klein, maar we doen het goed. We doen ons best om iedereen te faciliteren en per stadsdeel kunnen wij net meer aandacht geven om partijen te betrekken. Mensen die heel erg al bezig zijn in die stadsdelen, maar misschien nooit een subsidie aanvragen of er helemaal niet mee bezig zijn. En het zijn ook niet de minste bedragen. Het gaat over 10, 20 en ook 50.000 euro. Dan kan je zeggen van, ja, is dat nou veel, is dat weinig, is het genoeg? Voor sommige mensen is dat een bedrag wat ze nooit hebben binnengehaald of gezien hebben. Dus je moet mensen ook aan de voorkant meenemen. Meenemen over van hoe ga je hiermee om? Wat kan je hiermee doen? Welke steun heb je hierbij nodig? Kunnen we een netwerk faciliteren? Heb je praktische ondersteuning nodig? Nou, dat bieden wij aan de voorkant. Dus op die manier proberen wij echt per stadsdeel iedereen het verhaal te laten landen, mee te nemen en te zorgen dat er ook gewoon hele nieuwe aanvragers binnenkomen die, die gewoon heel veel initiatief hebben en hiermee steun kunnen vinden. En als we dat per stadsdeel zo komende 1,5 jaar gedaan hebben, dan komt er dus in 2024 de eindronde, of nog zeg maar de subsidie voor de hele stad. En dan kan nog een keer iedereen, zelfs al heb je hem al een keer ingediend en is die niet goedgekeurd, hè, misschien miste er onderdelen aan, dan hebben we daar gesprekken over en dan zeggen van, nou, dien hem nog een keer in, maar neem dit en dit en dit mee. En dan maak je gewoon weer kans.
Dan is het heel makkelijk om geld uit te delen. Maar hoe weet je wat goed terechtkomt?
God, ja, zo makkelijk is dat niet, hoor.
Nee, hè?
Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg heel moeilijk. Ik heb zelf gelukkig ook, in mijn tijd met subsidies gewerkt en als adviseur gewerkt. En je moet altijd heel goed kijken naar de intrinsieke motivatie van de mensen. Heel veel mensen willen namelijk gewoon iets doen. En je moet ze soms ook daarin, en dat zei ik ook net, aan de voorkant ook soms helpen. Maar ook soms ervan bewust maken dat niet alles kan.
Ja, ja.
He, dus hou het realistisch. Ja. Want soms doe je dingen en dan denk je bij jezelf van... als ik dit zie, dan denk ik niet dat de eindstreep gaat halen. Dus probeer een tiende van wat je nu bedacht hebt. En kijk of dat gewoon gaat lukken.
Ja, ja, ja.
He, dat is ook heel belangrijk. Dus hou het realistisch, hou het haalbaar.
Ja.
Leg de drempel niet te hoog voor jezelf. Want je moet een lange adem hebben. Je bent daar misschien met 1 of 2 mensen mee bezig. Of met een kleine partij. Er veranderen dingen. Dus daar zijn we altijd wel in mee aan het denken. Ja, en we hebben gewoon iedere keer gewoon ook contact. We houden contact met de mensen die een toekenning hebben gekregen. Om te kijken hoe het loopt en hoe het gaat.
Ja, ja, ja. Ja. Wordt het, je had het nu over 24 valide voorstellen vanuit Oost.
Ja, en Weesp, hè?
En Weesp, ja, uiteraard. Ook, ja. Uiteraard, ja.
Die hebben ook ingediend, dus dat is ook heel erg leuk om...
Ja. Maar wordt het, als je dan al die stadsdelen bij elkaar optelt, wordt het dan niet heel veel?
Ja, daarom...
Kan dat nooit genoeg zijn?
Wat wordt dan heel veel? Het begeleiden?
Nou, heel veel initiatieven. Heel veel dingen die georganiseerd worden. Een soort explosie aan activiteiten in dat jaar.
Ja. Nou, het mooie is, het bouwt zich op. En niet iedereen is bezig om het alleen maar tijdens het jaar van de viering. Hè. Dat begint 27 oktober 2024. Is het begin van het jaar. 27 oktober 2025 is het einde van het jaar. Sommigen willen heel erg binnen dat jaar dingen doen, maar ook mensen willen nu al aan de slag. Dus wij zeggen ook van nou, als het goed onderbouwd is en je wil nu een aantal dingen doen en het draagt bij aan uiteindelijk die viering, of het draagt bij aan de gemeenschap die zich dan ook betrokken gaat voelen bij die viering, dan speelt dat voor ons ook heel erg mee. Dus niet alles hoeft dan, maar wat we wel willen is dat het feest van alle Amsterdammers is. En dat kost gewoon even tijd en werk om iedereen mee te krijgen. Of in ieder geval iedereen daar bewust van te maken.
Ja, ja, ja. Ja. En daar wordt ook op afgestemd, de activiteiten. Zoveel mogelijk verbinding.
Totaal, ja. Maar dat hoeven wij niet te doen. Dat komen mensen zelf al mee.
Ja, ja.
Mensen zijn zelf al op zoek naar manieren om dingen die ze doen en daar die verbinding in te blijven vinden.
Nou ja, één aspect wat mij heel interessant lijkt is het feit dat 1 op de 4... Amsterdammers eenzaam tot extreem eenzaam is.
Ja.
En dat lijkt me een uitdaging voor het jubileumjaar om daar iets aan te doen.
Ja, er liggen heel veel sociale maatschappelijke uitdagingen, waaronder zeker een hele belangrijke eenzaamheid bij oudere burgers, bij jongeren. En we zijn ons heel bewust van het feit dat we doen een bijdrage, maar we kunnen niet alles oplossen. Maar we zijn ook niet blind voor datgene wat er speelt.
Nee.
We proberen echt wel ook partijen die misschien nog twijfelen. En die zeggen van ja, moet ik nou iets gaan doen rondom eenzaamheid? Of ik heb een heel mooi idee. Maar moet ik dan subsidie gaan aanvragen? En wij zeggen van ja, weet je wel. Kijk of je het gewoon indient. Als het iets wordt met een toekenning, dan is het niet alleen maar het financiële. Maar ook de bekendheid van zo'n traject. En misschien kan je het nu in het klein doen. En gaat het straks uitgroeien tot iets wat ook in andere stadsdelen kan landen. Of misschien wel verder dan Amsterdam.
Ja,
want het speelt niet alleen maar in Amsterdam natuurlijk. Al deze thema's spelen door heel Nederland heen. Maar we kunnen daar wel een voorbeeldfunctie in nemen. Dus dat is iets wat wij proberen te stimuleren.
Juist. Nu heeft de gemeente Amsterdam, want jij bent van de stichting.
Ja.
Je bent creatief directeur van de stichting Amsterdam 750 jaar. En dan heeft de gemeente ook een afdeling, Amsterdam 750 jaar. En jouw collega wordt dan Sietse Bakker, de organisator van het Songfestival.
Ja.
Wat is het verschil?
Nou ja, het heel groot verschil is dat je hebt meerdere componenten nodig, of meerdere onderdelen. Ja, ik vergelijk het even met een auto. Je hebt de motor, je hebt de wiel, de stuur. Je hebt gewoon verschillende componenten nodig. Ik denk dat wij heel erg de energie faciliteren om dingen vooruit te duwen. De inspiratie en de vrijheid die vanuit de stichting met de projecten die we in de stadsdelen tegenkomen en ondersteunen, kunnen we hele mooie dingen al vast gaan aanjagen. Aanjagen. En Siets is net aangesteld. Directeur van Amsterdam 57. En die zijn nu vooral bezig om ook alle grote partijen. Hè, dus je hebt natuurlijk grote spelers vanuit de kunst en de cultuur, vanuit bedrijfsleven, vanuit onderwijsinstellingen op alle niveaus, vanuit sociaal-maatschappelijke grote instanties, die misschien ook wel betrokken willen zijn en zeggen van ja, maar wij willen wel steun bieden aan dit project, of we willen een grotere bijdrage doen, of iets laten landen. Nou, dan heb je een andere organisatie nodig. En dat doet Amsterdam 57 vanuit de gemeente.
Dus jullie lopen elkaar niet voor de voeten?
Nou, op dit moment lopen we samen met elkaar op. En dat is ook wel, dat is natuurlijk ook niet altijd even vanzelfsprekend, maar we vinden elkaar heel goed. Ik merk gewoon dat het heel leuk is om met deze partij samen deze viering aan te gaan. En we hebben allemaal dezelfde belangen. In ieder geval dat we met elkaar, met alle Amsterdammers, naar zo'n viering toe leven. Nou, natuurlijk wordt daar ook een heel groot feest bij. Hè? En dat feest gevierd gaat worden. En dat begint op 27 oktober 2024. Daar valt een andere soort organisatie onder. Nou, dat gaan zij doen. En wij zorgen ervoor dat we vooral de Amsterdammers meenemen vanuit al die stadsdelen.
Oké.
Ja.
Ja, ja. Hebben jullie regelmatig overleg dan om te voorkomen dat je met dezelfde onderwerpen bezig bent?
Voorkomen?
Nou ja, jullie zijn allebei hetzelfde traject aan het afleggen.
Het zit heel mooi in elkaars verlengde, hè?
Oké.
Toch? Of heb ik hem nog niet helemaal...
Ik geef nog even aan waar dan de verschillen precies zitten. Want die heb ik nog niet helemaal in het snotje.
Ja, nou, ik denk dat je vanuit de stichting kan zien, wij faciliteren financiële, praktische ondersteuning en middelen voor de stadsdelen en de burgers. En dan hebben we het echt over de Amsterdammers. Kleine, middengrote organisaties, die kunnen bij ons terecht voor projecten. En de overkoepelende activiteiten van de viering in de stad, dat valt onder de gemeente Amsterdam.
Oké. En dat SAIL, om een voorbeeld te geven.
Ja, SAIL zit, dat valt daar niet onder, maar die zitten er al 50 jaar bijna straks. Hè. Dus die hebben een eigen organisatie, maar die worden daar ook bij. En de Marathon en het Museum Amsterdam zijn ook weer bezig met trajecten daarover. Dus, maar dit, ik heb het nu meer over de grote, de eindviering en de start.
De grassroots.
De grassroots, dat zijn wij, denk ik. Ja, ja, ja. Als je het even op die manier wil bekijken. Wij zijn echt, en daarom ook creatief directeur. Het gaat ook heel erg over nieuwe ideeën, nieuwe plannen, innovatieve ideeën. En heel erg vanuit de Amsterdammers zelf.
Oké, nou, wij spraken met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. Veelbelovend. Wij hebben voor dit programma waarschijnlijk nog wel een paar keer contact voordat het 2025 is. Ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen. En voor zover ik het nu kan beoordelen, klinkt dat buitengewoon veelbelovend en interessant. Dank voor het gesprek.
Dank je wel.
Terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles. nooit alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij, met het gevoel je hoort erbij. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang. In die stad, waar heel de wijde wereld jou begroet, vind je dat wat je zoekt, overal in overvloed. Amsterdam, Amsterdam, daar is van alles aan.
Oké, dat was Sjoukje Spijker, oftewel Maggie McNeil, met het onvergetelijke nummer Amsterdam. Ik dank Ahmad Polet voor zijn buitengewoon verhelderende betoog over Amsterdam 750 jaar. Maar in het programma Het DNA van Amsterdam mag natuurlijk de rubriek De Verhalen van Van Galen niet ontbreken. Hij zit naast mij en hij gaat het voorlezen uit een boekje. En het heet De Kromme Admiraal. De microfoon is voor Bert.
Ja, en dat boekje zou ik willen vervangen door het boek. Geschreven door Lex Lammen. En die presenteerde 30 jaar lang een radioprogramma voor de KRO. Adres Onbekend. Nou, was in die tijd een heel bekend radioprogramma. En die Lex Lammen die woonde van 1938 tot 1968 aan de Admiraal de Ruiterweg. In de Zeeheldenbuurt in Amsterdam. Daar heeft hij 30 jaar geleden een heel boeiend boek over geschreven. En er staan een paar verhalen in die precies de stemming weergeven hoe het toen was in de stad. We gaan terug naar de oorlogsjaren. Het verhaal De Kromme Admiraal. Als het echt zomer was en de zon 's morgens recht ons trapportaal inscheen, zodat de verf op de onderste treden prikkelend ging ruiken, droegen de conducteurs en bestuurders van de Haarlemse tram hun zomeruniformen. Het waren bleekgroene pakken van vooroorlogse snit met bijbehorende slappe pet. Met die Haarlemse trams en hun bemanning ben ik opgegroeid. Overal rijden zij door de decors van mijn jongenstijd op de Admiraal de Ruiterweg. Eerst stonden daar nog hekken langs de trambaan. Op vrijdagochtend gebruikte ook mijn moeder dat hek om kleden te kloppen. Om 10 uur moest ze daarmee klaar zijn, want op dat tijdstip zwermden de politieagenten uit om de kleden kloppende huisvrouwen te bekeuren. Later in de oorlog werden de hekken gesloopt en hield de tram op met rijden toen er geen elektriciteit meer was. De trambaan met zijn bruine kiezels werd speelterrein. Na de oorlog kwam de tram weer terug, de hekken niet. Uit de oorlogsjaren is mij een zondagmiddagwandeling bijgebleven. We gingen langs onze kant naar de Krommert, dat stinkslootje dat in Buizen onder de Admiraal de Ruiterweg doorliep. Aan de overkant bij de halte naar Zandvoort stonden verlofgangers op de Haarlemse tram te wachten. Het waren Duitse militairen, zoals we die wel vaker zagen. Maar er stonden ook een paar mannen in khaki-uniformen met tulbanden. Brits Indiërs, zei mijn vader toen we hem het vertelden. Pas nu ik het bij Lou de Jong heb nagezocht, weet ik dat het in de zomer van 1943 geweest moet zijn. Omdat er toen in Zandvoort Brits-Indische militairen gelegerd waren en die waren bij de Duitsers in dienst gekomen. Voor al de trams van de Noord-Zuid-Hollandse tramwachtmaatschappij, de NZH die over de Admiraal de Ruiterweg reden, kwam de Sloterdijker het vaakst bij ons langs. Het was maar 1 wagen met een steile opstap. Andere mensen noemden hem de kikker, maar dat vond ik onzin, want daar leek hij helemaal niet op. Toen een buurjongen voor zijn verjaardag een Riksdaalder had gekregen en besloot die om te zetten in ritten met de Sloterdijker, vroeg hij mij mee. Wel 5 keer gingen we dubbeltje heen, dubbeltje terug, van het Spij naar Sloterdijk en omgekeerd. De resterende twee kwartjes besteden we aan ijs. Op het eindpunt Sloterdijk mochten we als goede klanten even op de tramfluit trappen. Rancheerde hoefde daar naast de witte Coca-Cola-fabriek niet. Alleen de rugleuningen van gevlochten riet werd omgezet. Een loopje door het middenpad met licht gespreide armen was daarvoor voldoende. Wat hebben wij toch, ondanks de oorlogsjaren, een prachtige jeugd gehad.
Ja, mooi verhaal, Bert. Dank je wel. Na al dit gepraat, voorlezen, prachtig hoor daar niet van. Toch wel weer tijd voor een liedje. Een liedje over Amsterdam, ik had het al gezegd. Alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. En deze is afkomstig van René Daan.
Al is er ook heel wat veranderd. Seks is te koop op de wallen, maar gratis voor niks is de gein. Waar krijg je bij een bakje koffie? Een shaggy dat raakt naar de wiet. Waar deel je oprecht met je buren, je vreugde maar ook.
Was René de Haan in Amsterdam. En Amsterdamser wordt het niet, denk ik, dat we hier aan mogen toevoegen. En dat is ook het thema van het programma Het DNA van Amsterdam. We hebben ook een rubriek die heet Wie of wat wel of niet. Want we gaan uiteindelijk, als dit allemaal achter de rug is, al die uitzendingen in de aanloop tot het jubileumjaar 750 jaar Amsterdam, gaan we een top 750 samenstellen van al die DNA's in diverse rubrieken. En als u wilt weten welke dat zijn, dan adviseer ik u om even te gaan kijken op internet bij DNA Amsterdam. DNA Amsterdam met 1 A. DNA Amsterdam, maar dan met 1 A. Daar vindt u ze allemaal en dan vindt u ook allemaal subrubrieken. En dan kunt u zich een beetje oriënteren wat betreft het stemmen in de toekomst. Want dat laat nog even op zich wachten, want het duurt nog even voordat het zover is natuurlijk. Goed, wie of wat wel of niet, daar zit natuurlijk ook een restaurantrubriek bij. En een van de genomineerden was natuurlijk, daar kon je niet omheen, Loetje. Maar wat is er aan de hand met Loetje? Mara Grim van het Parool heeft een paar weken geleden een vernietigende recensie geschreven. Toen dacht ik, dit is het einde van Loetje. Want ze schreef ook meteen als uitsmijter van haar recensie: hier kom ik nooit meer. Want wat was er aan de hand? Die befaamde Chu, waar je de biefstuk in dobbert, en het witbrood, wat je erin moet prakken, dat werd door de oude Loetje, die toen nog in de Ruisdaalstraat resideerde, een beetje een narige man, maar ja, wel een character, die had dat bedacht. En iedereen was daar verrukt van. En dat is ook de succesformule gebleken van Loetje. Alleen Mara heeft dat besteld. En die kwam tot de ontdekking dat die Chu opeens ging borrelen. It's alive, zei iemand die bij haar aan tafel zat. Die Chu leeft, want ze kwam op een bubbeltje. Het was niet te vreten. Dus ze was zo boos dat ze een hele negatieve recensie heeft geschreven. Toen dacht ik, jammer, want ik was dol op Loetje. Ik vond het heel gezellig. En jij, Bert?
Nou, het leuke is dat de geschiedenis van Loetje is natuurlijk heel interessant. Want weet je dat het ooit is opgericht als biljartcafé?
Dat had je nog. Dat staat volgens mij nog steeds hoor, in de Ruisdaalstraat.
Dat was, van oorsprong was het de bedoeling dat men daar zou gaan biljarten.
Ja.
En toen was die Loetje, hij heette eigenlijk Ludwig, maar iedereen noemde hem Loetje. Die maakte op een goede avond een fortuinlijke fout. Fortuinlijke fout, echt een woordgrapje dit. Want hij had plotseling, de ossenhaasbiefstuk had hij op de kaart gezet. Dat was helemaal niet de bedoeling.
Oh.
En er stond daar dus plotseling een ossenhaasbiefstuk, een hele grote, met een hele grote zak patat erbij. Want hij had ook veel meer aardappelen in huis dan de bedoeling was. En toen dacht hij, nou ja, het is het enige wat ik heb. Eens kijken hoe de mensen erop reageren. Nou, wat gebeurde? De zaak staat vol en de mensen waren verrukt. Het volkomen tegenovergestelde van die ervaringen van die mevrouw van het Parool. Nou, daarna ging het heel snel met Loetje, want het was net de periode 1977... dat mensen wat vaker uit eten gingen. En Loetje was natuurlijk voor iedereen betaalbaar. Nou, Loetje die is op een gegeven moment ging zelf zijn biefstukken bakken. Op een gegeven moment hebben Jaap Klinkhamer en zijn vriend Peter hebben het overgenomen van oude Loet. Die ging toen eigenlijk met pensioen, maar die kon het werken niet laten. Dus die kwam af en toe nog wel meehelpen. 2006 kwam de tweede Loetje in Oude Kerk aan de Amstel. Allemaal goed. Op een gegeven moment 2009 toen kwam de derde vestiging in Laren. De dochter van Loetje, Marga Klinkhamer, een hele lieve vrouw, die kwam ook werken. Je kreeg Loetje Overveen, ging ook goed, daar kwamen zelfs hotelkamers. Maar toen kwam het grote mankement. En dat is in de horeca altijd een probleem. Je doet het heel goed en op een gegeven moment ben je heel groot en je gaat met andere mensen, moet je daar natuurlijk werken. En als je dan op een gegeven moment een paar rotte appels of een paar rotte biefstukken of rotte aardappels geval. En die maken er een bende van. Ja, dan heb je natuurlijk heel snel dat een zaak in elkaar kan storten. En het is nu natuurlijk de uitdaging voor Loetje. Want kijk, het Parool. Was dit nou in de jaren 60 gebeurd? Toen las iedereen het Parool. En tegenwoordig is het Parool. Ze hebben natuurlijk een heleboel uitstraling. Maar lang niet iedereen leest het Parool.
Nee, maar
dus Loetje heeft nog een kans. Alleen, het moet een hele belangrijke waarschuwing voor ze zijn. Dat ze vanaf nu gaan ophouden met maar iedereen toestemming te geven om Loetje op het raam te plakken.
Ja.
Strengere eisen en de rotte biefstukken, niet de appels, maar de rotte aardappels en biefstukken, die dat flikken, onmiddellijk eruit gooien.
Nou, het probleem is, Loetje Klinkhamer, die overigens een paar jaar geleden door een noodlottig geval van de trap om het leven is gekomen, die deed dat in de Bleuband. En toen een horeca-imperium de hele Loetje-keten overnam, zeiden ze, ja, dan gaat het, bij dat soort mensen gaat het natuurlijk altijd over winstmaximalisatie. Dus die Bluebent is volgens mij helemaal niet zo duur, maar die hebben toch een eigen shootje bedacht. En dat was niet te vreten. Nou ja, dan komt hoogmoed voor de val. En we zullen zien of Loetje het gaat redden. Ze waren genomineerd voor de top 750 in de rubriek restaurants. Maar dat staat nu op losse schroeven. We moeten dat afwachten. Ze
laten
even
we hopen
tijd.
Dat ze het redden, want het is toch een begrip.
Hoe het is een begrip.
Nou, en die mevrouw van het parool, die is niet blij. Nee. Maar oké, laten we hopen dat
we gaan volgen.
Hiervan leert.
We gaan volgen. Het is alweer gedaan, dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van het DNA van Amsterdam. Ik dank Wim Vigneu voor de techniek, Bert Verhalen voor zijn literaire bijdrage en mijzelf voor mijn aanwezigheid hier. En dan hoop ik u in ieder geval volgende week weer aan het toestel te treffen. Heel veel plezier met de volgende uitzending en tot de volgende keer.